Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee W.C. Polinder uit Putten voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Lucas 13. Kerkdiensten, zondag 21 februari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan proponent J.A. de Kruif uit Oud Alblas. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. Collecten. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Denkt u ook aan uw bijdrage voor de zending? Wij vragen u om uw gave digitaal te geven. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koren, waarheid zijn des Heeren paan. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in alle eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Wij willen vanavond ons geloof belijden in verbondenheid met de wereldwijde kerk van ons Heer Jezus Christus. En ook in verbondenheid met ons voorgeslacht. En dat doen wij met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we Psalm 61 en daarvan de verzen 1 en 3. Wil o God mijn beden horen. En ook het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog. In eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Psalm 61, de versen 1 en 3. En ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, en die nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en verlichting met de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemelen zijt. Zo, Heere Jezus, hebt u het ons geleerd. Dat we u, Heere God, mogen aanroepen als onze Vader. Opdat van het begin af aan in ons gebed die kinderlijke vrees en dat vertrouwen wordt opgeroepen. Dat vertrouwen dat u als een hemelse Vader voor ons zorgt. Onze Vader. Want we voelen ons ook verbonden met broeders en zusters, niet alleen hier in de kerk, maar ook met velen die met ons meeluisteren en meekijken vanavond. Maar ook verbonden met zoveel andere broeders en zusters die op andere plaatsen gereed zitten om te luisteren naar uw woord. En Heere, u bent in de hemelen. U bent niet zoals ons mensen. Maar u bent die grote en almachtige God. U bent vol van genade. Vol van waarheid. U bent een God vol van majesteit en heerlijkheid. En Heere, in wiens handen kunnen wij deze dienst dan beter leggen dan in uw handen? Want u bent de Almachtige, dat hebben we samen beleden vanavond. En daar ligt daar zo'n enorme troost in, alleen al in die belijdenis. Want u bent het die harten van mensen kan veranderen, kan verbreken. U bent het die harten van mensen kan openen. U bent het die die uw kinderen vertroost en bemoedigt. Mijn Heere getrouwe God, zegen dat u ook deze dienst vanavond. Zegen ons in het lezen vanuit de Bijbel. Raak ons aan door uw Heilige Geest. En zegen ons ook in het luisteren naar de verkondiging. Ook op deze eerste Lijdenszondag. Opdat we geraakt mogen worden door uw liefde, Heer Jezus, en door uw toewijding. Dat u gekomen bent in deze wereld die absoluut niet naar u vroeg. Ja, die u afwees. En die het liefst u uit de weg zou ruimen. Maar we zullen horen vanavond dat u juist met zo'n wereld bewogen bent. En dat u er zo naar verlangt om verloren mensenkinderen in uw armen te sluiten. En Heere, geef dat het ons vanavond ook mag raken. Jong en oud. Zegen aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Verheerlijk zo uw naam door alles heen. Door ons bidden, in ons zingen, in het spreken, in het luisteren. Heere, zo zetten we ons neer aan uw voeten. Zoals de kleine Samuel dat deed. Spreek, Heere. Want uw knecht, uw dienaar luistert. Spreek, Heere, want uw gemeente luistert. Dat alles bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En dan van het 13e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 35. Lucas 13, de versen 31 tot en met 35. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Hij zei tegen hen: ga heen en zeg die vos: zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. Onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Tot zover de lezing uit Lucas 13. Ik heb over de preek geschreven als thema voor vanavond: een inkijk in het gebroken hart van Jezus. Een inkijk in het gebroken hart van Jezus. Misschien zijn er ook jongens en meisjes die meekijken vanavond. Ik wil eerst voor jullie de kern van de preek uitleggen. We hebben een tijdje als gezin voor de zending in West-Afrika gewoond. En toen hielden we daar kippen. En die kippen die liepen vrij over het erf rond. En af en toe kregen ze kuikentjes. Soms wel 10 stuks. En dan liep zo'n moederkip met die 10 kuikentjes om haar heen over het erf op zoek naar eten. En in het begin zat ik dat zo wat te bekijken. En toen viel mij op dat die moederkip op een gegeven moment een geluidje maakte. En ze deed haar vleugels omhoog en er kwamen ineens al die kuikentjes kwamen uit de struiken rennen. En zochten bescherming onder de vleugels van die moederkip. En ik dacht eerst, waarom doet die moederkip dat? Waarom maakt ze dat geluidje? En toen viel mij op, toen ik dat later weer een keer zag, dat er een grote roofvogel boven die moederkip vloog. Die had dat gezien, de dreigde gevaar. En vandaar dat ze dat geluidje maakten, waardoor die kuikentjes bescherming zochten onder die vleugels van de moederkip. Nou, aan dat beeld moet je vanavond denken onder de preek. Want Jezus, hij vergelijkt zich ook met zo'n moederkip. En wij mensen, wij zijn die kleine kuikentjes. En Jezus ziet ook gevaar. Hij maakt als het ware ook zo'n waarschuwend geluid. En hij staat met zijn vleugels, wij zouden zeggen met zijn armen, staat hij uitgebreid. Te nodigen. Kom tot mij. Want bij mij ben je veilig. En jongens en meisjes, misschien ken je dat liedje wel van Ellie Rickert. Ik zag een kuikentje. Misschien kan het wel zingen thuis vanavond. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels, waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn. Heer, zo wil ik bij u zijn. In de schaduw van uw vleugels, daar wil ik schuilen. Nou, daar gaat de preek vanavond over. Voor we daarna gaan luisteren, zingen wij nu eerst Psalm 57. En daarvan de versen 1 en 2, waar het ook gaat over het vluchten onder de schaduw van de vleugels van de Heere. Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw van uw vleugels. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 57. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks Psalm 2 en daarvan het zesde vers. Vreest zere macht en dient zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kus de zoon van ouds u toegezegd eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Psalm 2 en daarvan het zesde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die is op weg naar Jeruzalem. We kunnen dat lezen in Lucas 9, als u daar even mee naar terug bladert. Lucas 9, vers 51. En daar staat: het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En er volgen verschillende hoofdstukken waarin er van alles onderweg gebeurt, op weg naar Jeruzalem. En in hoofdstuk 13, er komen vandaag eigenlijk twee mensen bij de Heer Jezus. In mijn eigen gemeente ben ik een serie aan het preken uit Lucas. En de vorige week zondag heb ik gepreekt over de versen 22 tot en met 30. Dan gaat het over iemand die bij Jezus komt en vraagt: zijn het er ook weinigen die zalig worden? En dan zegt Jezus eigenlijk, dat is niet zo'n, die vraag moet helemaal niet meer bezighouden. Strijd om in te gaan in die smalle poort. En die smalle deur die toegang geeft tot het koninkrijk van God. Span je tot het uiterste in om zelf door die smalle deur naar binnen te gaan. Dat is het allerbelangrijkste. En zegt Jezus, doe het nu. Nu die deur nog open staat. Op diezelfde dag komen een paar fariseeën tot de Heer Jezus. En zij lijken ontzettend begaan met Jezus. En ze waarschuwen hem. Ze zeggen: Heere, het is in deze streek hier niet veilig. U moet vertrekken. U moet weggaan uit deze regio. Want wij hebben gehoord dat koning Herodes u wil doden. En als u zeker wil zijn van uw leven, dan is het beter dat u weggaat. Dat is opmerkelijk. Wat een zorg ineens van die fariseeën voor Jezus. Het zou inderdaad heel goed kunnen dat Herodes het plan heeft om Jezus te doden. Want eerder heeft hij ook Johannes de Doper gedood. En Herodes is onrustig. Hij ziet als het ware dat Jezus steeds meer volgelingen krijgt. Hè, dat het wat onrust met zich meebrengt onder de bevolking. Dat maakt hem onzeker. En hij vraagt zich zelfs af van: is dan Johannes de Doper weer opgestaan uit de doden? Is dat Johannes? Dus hij is bang voor die toenemende invloed van Jezus. En hij ziet Jezus liever gaan dan komen. Dus het zou heel goed kunnen dat Herodes van plan is om Jezus te doden. En toch is het vreemd dat die fariseeën nu ineens zo bezorgd zijn over het leven van Jezus. Willen ze hem echt in leven houden? Of zit daar meer achter? Nou, we lezen in Lucas 11, vers 54, daar lezen we toch wat anders. Daar staat: toen hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën hevig tegen Jezus tekeer te gaan. En ze dwongen hem zich over veel dingen uit te spreken. Zij spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Dus die schriftgeleerden en die fariseeën die wilden zelf ook het liefst Jezus, wilden van Jezus af. Waarschijnlijk speelden ze met Herodes onder één hoedje en probeerden ze samen Jezus angst aan te jagen, te intimideren. Waarschijnlijk hadden ze eerder overleg gehad met Herodes, dat kun je afleiden uit het antwoord dat Jezus geeft in vers 32. Ga heen en zeg tegen die vos. Dat klinkt alsof ze elkaar regelmatig spreken. Dus het zou heel goed kunnen dat die fariseeën samenspannen om Jezus uit die streek Galilea te verjagen. de streek waar Herodes regeerde, om hem zo naar Jeruzalem te krijgen. Waar die godsdienstige leiders meer voor het zeggen hebben en meer invloed hebben. En waar ze met behulp van het Sanhedrin Jezus beter in de val kunnen lokken om hem te veroordelen en te doden. Ga weg, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Gemeente, die dreigende taal, dat is ook een soort verzoeking voor Jezus. Om als het ware terug te schrikken voor die intimiderende woorden. Om zijn eigen leven in veiligheid te brengen in plaats van door te gaan met zijn werk. Maar Jezus, hij schrikt niet terug. Hij blijft staande in die verzoeking. En hij aarzelt geen moment. Hij antwoordt in de versen 32 tot en met 33. Ga heen. En zeg tegen die vos, tegen Herodes, zie, ik drijf demonen uit, ik verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jezus, hij noemt Herodes een vos. Nou ja, een vos, dat is een dier wat niet heel frontaal de aanval zoekt. Want een vos is eigenlijk helemaal niet zo sterk. Hij is relatief zwak. Maar hij is wel slim. En hij is wel sluw. En hij wacht zijn kans af. En die sluwe vos Herodes, die staat hier tegenover de leeuw uit Juda's stam. En opvallend is het antwoord van Jezus. Dat antwoord dat klinkt koninklijk en soeverein. Ik ga niet weg. Ik ben bezig onderdanen te helen in het gebied van Herodes. En ik laat zien dat ik de macht heb over die boze geesten en over zieken. En ik ga door met mijn werk vandaag en morgen. En op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Gemeente, we willen wat dieper op dat antwoord van de Heer Jezus ingaan. Want die woorden die geven ons een diep inzicht, een dieper inzicht in het lijden en het sterven van Jezus. Drie dingen wil ik noemen. In de eerste plaats horen we met welk doel Jezus is gekomen. In hem is het koninkrijk van God dichtbij gekomen. Dat laat de Heer Jezus horen in zijn onderwijs, in de gelijkenissen. Heel veel gelijkenissen beginnen met die zin. En het koninkrijk van God is gelijk. En dan volgt er het verhaal van een beeld uit het dagelijkse leven. Maar Jezus laat ook veel zien van dat koninkrijk. Dat laat hij zien door de tekenen en door de wonderen. Hij drijft demonen uit, boze geesten. Hij geneest zieken. Dus Jezus laat zien dat hij gekomen is om ons mensen te bevrijden van de kwade machten en krachten die ons zo in de greep kunnen houden. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij is gekomen om ons uit die macht van de zonde en de duivel te verlossen. En die vrijheid en die vrede en die rust, die ervaren mensen nu al als ze in Jezus geloven. Als ze tot Jezus komen. Als ze door die nauwe poort, het koninkrijk van God, binnengaan. En straks zal dat koninkrijk in al zijn heerlijkheid en al zijn volmaaktheid aanbreken. Dan zal er geen ziekte meer zijn. Jezus heeft hier op aarde heeft niet alle zieken genezen. Maar dan zal er geen ziekte meer zijn. Dan zal er geen rouw meer zijn. Geen verdriet. Dan zullen er geen boze geesten meer zijn. Geen boze machten die mensen in hun macht gevangen houden. Dan zullen de lichamen die in vergankelijkheid zijn gezaaid in de aarde, die zullen dan opstaan in onvergankelijkheid. in heerlijkheid en in kracht. En zo laat Jezus zien, zo vertelt hij hier als het ware, daartoe ben ik gekomen. In mij is dat koninkrijk al komende, dat is al gaande. Aan mij is alle macht gegeven. Ik ben de koning van alle koningen. Ik ben ook de koning van koning Herodes. En ik regeer. Ik maak zelf wel uit wanneer ik vertrek. Dat is het eerste. In de tweede plaats horen in het antwoord van Jezus ook tot hoe lang hij doorgaat met dit werk. Hij zegt, vandaag en morgen en op de derde dag word ik voleindigd. Dat kan twee dingen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat Jezus zegt, ik ga door met mijn werk vandaag, morgen en overmorgen. En na 3 dagen zal ik vertrekken uit deze streek, Galilea, en ga ik op weg naar Jeruzalem. Ik zal niet vluchten voor die doodsbedreigingen van Herodes. Maar ik zal mijn werk nog 3 dagen voortzetten. Over 3 dagen ben ik klaar in deze streek. Dat is de eerste betekenis, het zou kunnen. De tweede betekenis, en daar voel ik persoonlijk wat meer voor. Het kan ook betekenen dat Jezus zegt, ik ga door met mijn werk. Vandaag, morgen. Dag aan dag ga ik door met het bevrijden van mensen uit die kwade machten en krachten. Tot op de dag dat mijn leven voltooid zal zijn hier op aarde. Tot op de dag dat mijn roeping voltooid zal zijn. Hoe dan ook, gemeente, Jezus, hij laat zich niet opjagen. Hij heeft de regie. Hij laat duidelijk merken dat hij niet zal vluchten en dat hij zelf bepaalt hoe en wanneer het tijd is dat hij naar Jeruzalem reist en wanneer hij gaat sterven. Want wat Herodes wil, namelijk Jezus doden, dat is allang het reisdoel van Jezus. Hij zal zijn werk niet afbreken, maar Jezus zal zijn werk helemaal afmaken, helemaal voleindigen, tot op het kruis. En dat woordje voleindigen, dat doet denken aan die luide uitroep van Jezus aan het kruis, aan het eind van die 3-urige duisternis. Het is volbracht. Het is voleindigd. Dat is het eindpunt dat Jezus voor ogen heeft. Het werk dat de Vader hem heeft opgedragen om dat te volbrengen. Dwars door alles heen. Ook al ging het soms door een onbeschrijfelijke diepte heen. Want zie hem daar kruipen door het stof in de hof van Gethsemane. In zware zielenstrijd als hij denkt aan die beker gevuld met Gods toorn tegen de zonde. Die hij tot de laatste druppel moest leegdrinken. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Is er dan geen andere weg als het ware, waarlangs de straf op de zonde weggenomen kan worden voor de mens? Maar, zegt hij, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En Jezus, hij boog onder de straf die hij op zich nam. En hij voleindigde het werk waartoe hij geroepen was. Wat een ontzettende troost ligt er in die woorden. Totdat ik voleindigd zal worden. Wat een troost ligt er in die woorden. Het is volbracht, het is voleindigd. Gemeente, daar ligt de zekerheid van ons behoud. In die woorden, niet in onszelf. Niet in alles wat wij meemaken. We hoeven onszelf niet op te knappen, maar die zekerheid die ligt in zijn offer aan het kruis. In zijn volbrachte werk. En nergens anders. Dat is het tweede wat opvalt in het antwoord van Jezus. En in de derde plaats zien we in het antwoord waarom hij dit werk doet. Kijk maar naar vers 33, daar zegt hij: intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Hier is sprake van een heilig moeten, een goddelijk moeten. Hier is sprake van een goddelijke opdracht. En dat doet denken aan die bekende woorden, Psalm 40, die ook in Hebreeën 10 geciteerd worden, waarin het gaat over de bereidwilligheid van de Zoon om zijn leven te geven als een offer in de plaats van zondaar. En zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat was zijn verlangen. Dat was het eten en drinken van Jezus. Om de wil van zijn Vader te doen. Om te doen alles wat nodig is voor ons behoud en onze redding. Dat is ook het diepste verlangen. Het liefdevolle verlangen van zijn hart om af te reizen naar Jeruzalem. Om zo arme zondaren te redden die zichzelf niet meer kunnen redden. Om zo mensen te bevrijden uit die kwade machten en krachten van boze geesten en ziekten. Om mensen te genezen van de slavernij van de zonde. Gemeente, nogmaals, wat een liefde spreekt hieruit. Intussen moet ik reizen. Ik ben op weg naar Jeruzalem. Ik ben op weg naar Golgotha. Wat een liefde spreekt daaruit tot zijn hemelse Vader. Maar wat een liefde spreekt daar ook uit voor u, voor jou, voor ons mens. Want Jezus, hij weet heel goed wat er komen gaat. Hij is zich daarvan heel erg bewust waar het op uit zal lopen. Hij heeft dat eerder gezegd in Lucas 9, vers 22. Daar zegt hij zelf: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden, en hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En hij schrikt daar niet van terug, ook nu niet. Toch reist hij verder in de richting van Jeruzalem, weliswaar op zijn tijd, maar vrijwillig, niet gedwongen. Hij heeft de regie, vol overgave. Jezus, hij deinst niet terug voor die doodsbedreiging van Herodes, integendeel. Hij reist de dood tegemoet die Herodes hem toewenst. Maar zijn sterven mag niet plaatsvinden in de streek Galilea of Perea, de streken waar hij zich nu bevindt. Jezus wil de dood binnentreden in de hoofdstad Jeruzalem. Dat klinkt ook door in dat woordje moeten. Men zal zich niet op een sluwe wijze van Jezus kunnen afmaken. En wat Jezus dan doet in vers 33. Dan zegt hij: het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Hij refereert daar aan de Joodse rechtspraak. Dat hoorde volgens het Joodse recht in de hoofdstad Jeruzalem plaats te vinden. Als men een vals profeet doodde, dan mocht dat niet in een dorpje ergens achteraf, of in een streek waar achteraf, maar het moest in de hoofdstad gebeuren, ten aanschouwen van heel het volk, als een waarschuwing. Zo loopt het af met iemand die een vals profeet is. En daarom zal reis Jezus in de richting van Jeruzalem zijn dood tegemoet. En gemeente, als hij spreekt over Jeruzalem, dan ineens breekt zijn hart. Hij zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Dat is aangrijpend. Jeruzalem, de stad waar het huis van God, de tempel staat, Jeruzalem waar de God van Israël woont. Jeruzalem, het centrum van de aanbidding van de God van Israël. Maar ook Jeruzalem, een stad met een verleden. De stad waar men profeten heeft gedood. Waar men profeten van God heeft gestenigd. Profeten door God gezonden. Profeten om mensen op te roepen tot geloof en tot bekering. Om te breken met de zonde. Om terug te keren tot de Heere die als het ware met open armen te wachten staat. Maar die boodschap die zinde het volk niet. De inwoners van de stad Jeruzalem. En ze hebben verschillende profeten hebben ze omgebracht. Wat een schuld heeft deze stad op zich geladen. En wat een toorn van God heeft deze stad over zich uitgeroepen door God gezonde profeten te doden. En als Jezus daaraan denkt, dan krimpt zijn hart ineen. Hoe zullen ze ooit aan de komende toorn van God kunnen ontvluchten als ze zich niet bekeren? En als ze Jezus blijven afwijzen en blijven verwerpen als de verlosser en zaligmaker. Als Jezus daaraan denkt, dan breekt zijn hart. Dan krimpt zijn hart in één, zoals zijn hart ook in één krimpt. Als hij denkt aan u. Als hij denkt aan jou. Als je nog leeft zonder Jezus. Als de toren van God nog steeds op jou rust. Omdat je hem niet nodig hebt. Omdat je niet in de Heer Jezus gelooft. En dat je zo zorgeloos en onbekommerd verder leeft. En gemeente, wat heeft Jezus van de stad en haar inwoners gehouden? Wat is hij vaak in Jeruzalem geweest tijdens de Joodse feesten? Wat hield hij van de tempel, het huis van zijn vader? En wat heeft hij de mensen lief gehad? Wat heeft hij ze hartelijk genodigd? Mensen die vermoeid en belast waren door het leven. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Mensen die op allerlei manieren ook op zoek waren naar bevrediging van hun behoeften. Toen Jezus daar opstond op het tempelplein. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Wat verlangde Jezus daarna? Wat zag hij daarnaar uit? Dat de inwoners van Jeruzalem, dat hij die bij wijze van spreken in zijn armen kon sluiten. Ouderen, jongeren, kinderen. Opdat ze bij hem zouden schuilen. Opdat ze bij hem vergeving van zonden ontvangen. Opdat hij voor hen het oordeel en de straf over hun zonden zou dragen. Opdat ze bij hem vrede zouden vinden. Gemeente, ziet u Jezus daar in uw gedachten staan? Ziet u Jezus vanavond ook voor u staan? Die er ook zo naar verlangt. Dat hij jou in zijn armen kan sluiten. Zo staat Jezus als het ware, zo stond hij daar voor Jeruzalem. En zo staat hij vanavond hier voor u. Als een hen die haar vleugels uitspreidt en haar jongen toeroept, kom bij mij. Kom bij mij schuilen onder de schaduw van mijn vleugels, want daar is bescherming. Want de toorn van God die rust op jou, die rust op u vanwege je zonde. En ik heb de toorn van God weggedragen voor een ieder die in mij gelooft. En voor een ieder die schuilt onder mijn vleugels. Onder de vleugels van mijn volbrachte en voleindigde werk. Wie daar de toevlucht zoekt. Kom dan bij mij. Want bij mij is vergeving. Bij mij is bescherming. En er is plaats genoeg voor iedereen. Wie je ook bent. En wat je ook hebt gedaan. Kom. Wat een liefdevolle bewogenheid van Jezus over de stad Jeruzalem. Dat is een wonder. Over de stad waarvan de inwoners de profeten van God hebben gedood. De stad die straks de profeet van God zal doden, zal kruisigen. Jezus, hij loopt niet met een grote boog om die stad heen. Van jullie hebben zulke erge dingen gedaan, voor jullie is er geen vergeving meer, nee. Hij zoekt het behoud van de stad en haar inwoners. En met diezelfde liefde is hij bewogen over u en is hij bewogen over jou. En nodigt hij je om bij hem te schuilen. Zoals die kleine kuikentjes bij de hen. En dan denk opnieuw aan dat lied. Wat de organist net ook mee preekte als het ware. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels waar het veilig zat. Tegen regen. Tegen zonneschijn. Heer, zo wil ik bij u zijn. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen. Nou gemeente, dan zou je verwachten dat velen de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dat de mensen van alle kanten als het ware aankomen stromen. Maar wat een aangrijpende woorden staan er dan aan het eind van vers 34. Maar u hebt niet gewild. Er staat niet, u hebt niet gekund. Dat denken wij vaak. Maar er staat heel eenvoudig, zou ik zeggen, u hebt niet gewild. Ondanks al het onderwijs van Jezus, ondanks alle tekenen en wonderen die hij gedaan heeft, ondanks alle nodigingen die geklonken hebben, ondanks het liefdevolle aandringen van een barmhartige God, die wil dat alle mensen zalig worden, die zo graag wil dat we allemaal tot bekering komen, jij ook en u ook. Maar ondanks dat liefdevolle aandringen van de Heer, blijven de mensen zitten waar ze zitten. Niet beseffend welk gevaar als het ware hen bedreigt. Niet beseffend dat ze voor een heilige en rechtvaardige God nooit kunnen bestaan. Niet beseffend dat die deur van genade, die smalle poort, die toegang geeft tot het koninkrijk van God, dat die niet altijd open zou blijven staan. Want dat kunt u nalezen in dat gedeelte wat hieraan vooraf gaat. Die deur, die gaat een keer dicht. En gemeente, wat is het dan aangrijpend om buiten te staan? Om even in dat beeld te blijven, net als een kuikentje zonder moeder. Onbeschermd, verlaten, eenzaam, omkomen. Maar u hebt niet gewild. En wat Jezus voorzegd heeft in vers 35. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Dat is gebeurd. In het jaar 70 na Christus zijn de stad en de tempel volledig verwoest. En het Romeinse leger heeft op een afschuwelijke manier huis gehouden in de stad Jeruzalem. En dan eindigt Jezus met die woorden ten slotte uit 35. Voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. In die woorden klinkt erkenning door. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En deze woorden slaan waarschijnlijk op de wederkomst van Jezus. Dan zullen ook de inwoners van de stad Jeruzalem, en u ook, en jij ook, dan zullen wij Jezus terugzien. En dan zal die in grote heerlijkheid verschijnen op de wolken van de hemel. En dan zal iedereen hem herkennen. En zal iedereen zijn knie voor hem buigen. En dan zal iedereen Jezus zien zitten op die troon. En dan denk ik aan Openbaring 6, vers 16. Dan staat daar niet meer het Lam van God wat nodigt. Dat doet hij nu nog. Maar dan is de grote dag aangebroken, staat er in Openbaring 6, van de toorn van het Lam. De gemeente, die toorn is zo heftig dat de ongelovigen het op die dag zullen uitroepen. En mijn hart huivert als ik het zeg. Dat ze uitroepen tegen de bergen en de rotsen: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. Dat is wat, als je dat bidt. En gemeente, dat wil Jezus niet, daar heeft hij u niet voor over en daarom nodigt hij je vanavond nog. Kom, schuil bij mij. En nog staat hij klaar om je te ontvangen. Geef dan gehoor aan die oproep uit Psalm 2. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Maar welzalig, je zou dat ook kunnen vertalen met gelukkig in het kwadraat, welzalig. Allen die tot hem de toevlucht nemen. Amen. Gemeente, ik wilde afsluiten vanavond met het avondgebed van Luther. Laten we samen bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Heer, blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en uw zegen, met uw woord en sacrament. Heer, blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Heer, blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Onze slotpsalm is psalm 36 en daarvan het tweede vers, waar het ook gaat over de vleugelen die de Heer over ons uitspreidt. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt rust geschonken, hè, onder de vleugels van de Heer Jezus Christus, en hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van onze barmhartige God. En wees een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.